Zana Valjulina is thuis in vele talen. Ze sprak al Tartaars en Ests voor ze Russisch leerde. En sinds ze naar Nederland kwam, beheerst ze die taal ook zowel in spreken als schrijven. In het interview dat Margreet Strijbos met haar had, gaat het dan ook allereerst om wat voelt zij nu als haar moedertaal?
Ja, dat is een beetje moeilijk. Ik ben natuurlijk intussen een beetje bilingua geworden. Ja, ik beschouw toch nog steeds Russisch als mijn moedertaal, omdat het toch... Ja, god, het zit ook zo ongelooflijk diep in je. En, het is voor mij moeilijk te zeggen, omdat ik natuurlijk heel veel dingen in het Nederlands doe. En ook schrijven, wat natuurlijk een hele, laten we zeggen, innerlijke bezigheid is. Maar het is om zo'n simpel voorbeeld te noemen. Het beste slaapliedje voor mij, dat is een Russische film. Gewoon, ik kan gewoon een Russische film aanzetten. En dan hoef ik niet eens per se op de bank te zitten kijken. Maar gewoon die hele taal, die brengt me tot rust of zo. En dan ga ik gewoon heel lekker slapen. Dus ik denk, volgens mij is dat toch je moedertaal dan, ja.
Maar wij kennen je als Nederlands schrijfster. Hoe heb je dat gedaan?
Ja, ik heb redelijk snel Nederlands geleerd toen ik naar Nederland kwam. En toen ben ik maar heel veel gaan lezen en luisteren en ja, goed, en toen ik eenmaal begon met het schrijven, ja, het ontwikkelt zich gewoon.
Taal en identiteit liggen heel dicht bij elkaar. Hoe zit het nou dan met jouw identiteit? Wat voel je eigenlijk? Tataars, Russisch, Estisch of Nederlands?
Nou, zo'n beetje verwarrend, denk ik, ja. Het is ook, mijn identiteit bestaat waarschijnlijk uit een aantal delen. Als ik in Rusland ben, voel ik me vrij Nederlands. In Nederland voel ik me dan weer minder Nederlands dan weer Russisch of S. En ja, wat Tataarsheid betreft weet ik ook niet. Sommige mensen zeggen dat ik soort van qua temperament misschien wel Tataars ben. Maar dat is ook allemaal zo, ook vervallen zo makkelijk in clichés. Hè?
Ja, want wat is dat, het Tataars?
Wat is dat, zo'n galoppeerde vrouw met een biefstuk onder haar zadel, bij wijze van spreken. Dus eigenlijk heb ik daar ook niet zo heel veel aan, dat soort uitspraken. Dus ik weet het niet, ik denk toch... Dat, ik blijf het ook zeggen, als mensen mij vragen, denk ik, nou ja, mijn identiteit zit uiteindelijk toch in mijn boeken. Dus, en wat het nou precies is, uit welke bronnen dat komt, nou ja, verschillende bronnen, dat is alleen maar mooi. Allerlei bronnen die elkaar hebben vermengd ergens en daarvan uit besta ik en schrijf ik zoiets. Ja.
Zlatka in Zantiadi, dat is een zinderend verhaal. En ik moest onmiddellijk denken aan een of ander dorpje aan de Zwarte Zee.
Ja, over een identiteit gesproken, geloof dat ik in dat verhaal ook nog even ergens zeg dat het dorpje bevond zich op de grens van Azië en Europa. Dus in die zin past het ook weer bij mij, laten we zeggen, vragen rond mijn eigen identiteit. Dus waar hoor ik eigenlijk bij? Azië, Europa, Aziopa, zoals Brodsky dat heel oneerbiedig zegt, Aziopa. Maar je kan ook zeggen Eurasie, dat klinkt dan meteen een stuk mooier, nobelder.
En vormde de Zwarte Zee ook de inspiratiebron voor het verhaal?
Ik wilde een beetje een zomersverhaal maken. Ja, je moet dus zo gaan redeneren. Ik redeneer.
Nee, maar je kan misschien terugkijken.
Ja, terugkijken, ja. Ik moet even nadenken. Ik kan helemaal niet over mijn schrijverschap praten. Dat is een van mijn grote handicaps, of hoe je dat maar noemt. Ik vind het altijd erg moeilijk, omdat het zo vanzelfsprekend is. Ja, misschien praten slagers heel graag over het ontleden van vlees of weet ik veel wat, of apothekers, hoe ze het allemaal, die medicijntjes bij elkaar, hoe ze wegen. En, maar ik vind het altijd...
Nee, maar als een slager achteraf terugdenkt, kan die toch denken van... Hé, deze biefstuk is beter geworden dan die andere,
daar,
waarom?
Daar, ja. Nou ja, ik wilde dus een zomersverhaal maken. En omdat het voor de radio was, wat ik al zei, moest het eigenlijk wel mooi klinken. Meestal maak ik hele lange zinnen, maar in dit verhaal had ik me voorgenomen om die zin een beetje korter te maken. En het moest een beetje zingen, dat verhaal. Het is eigenlijk meer een soort van een beetje zangverhaal moest het worden. Dus misschien is dat wel een soort uitgangspunt. En daaraan hang je daaraan, ja, dan voorzien een plot uiteraard. En dan, kijk, je vraagt me nu om daarover na te denken. Ja, kijk, ik denk dat heel veel... dingen bij het schrijven onbewust gaan. Dus zodat je beredeneert eigenlijk niet. Achteraf gezien, klank was heel belangrijk. Niet al te massieve en niet al te meanderende zinnen. Want dat kan heel... Anders raak je daar helemaal zelf in verstrikt bij het voorlezen. En nou ja, wat ik ook al zei... toch misschien die locatie. Misschien is het in onbewust toch... ergens proberen te achterhalen waar ik vandaan kom of zo. Vandaar dat die grens tussen Azië en Europa... Trouwens, dit thema speelt best een rol ook in die Darren Farouk. Ik weet niet of mensen het opgemerkt hebben, maar Farouk is eigenlijk ook iemand die in wezen bezig is om te achterhalen, denk ik, waar hij vandaan komt. En hij is wel een beetje een Aziatisch deel van Europa geboren, maar voelt zich tegelijkertijd zeer aangetrokken door Europa. Dus ik bedoel, dat soort motieven, waarschijnlijk is dat iets wat mij heel erg bezighoudt. En zoiets, denk ik. Ik denk ook niet dat je dingen heel erg precies kan benoemen, hoor. Hoe dat allemaal in zijn werking gaat. Ik denk dat het, ja.
En je noemde het een typisch meisjesverhaal.
Ja, zo'n meisje ontmoet weer een jongen. En, nou ja, geen prins op het witte paard, maar een beetje raadselachtige jongen. En ja, een beetje meisjesverhaal. Het gaat natuurlijk ook over een meisje, dus gewoon heel letterlijk ook. En dan toen vroeg ik me ook met angst af, wat heb ik nog met die bergen? Want ik heb in mijn tweede boek, novelles, novellenbundel, Vanuit Nergens met Liefde, dat Nacht op de Groene Berg ging ook over een meisje dat opeens zich op de berg bevond. Weliswaar niet in Aziopa of over Azië, maar ergens in een streek die me sterk aan Balticum doet denken. Dus ook een berg. Ik weet het niet, wat heb ik toch met die bergen? Misschien moet ik toch nog naar de psychotherapeut.
Of nog een keertje naar de Zwarte Zee.
Ja, dat kan ook, ja. Nou ja, nee, de Sofie is eigenlijk niks voor mij. Nee, dan maar naar de Zwarte Zee, ja.
Je radioboek eindigt voor mij een beetje raadselachtig. Eerst denk je dat die bakker, dat die Zlatka's paardenjongen een kopje kleiner heeft gemaakt. Hij heeft immers dat sieraad van die jongen, de opgerolde slang om zijn hals. Maar vervolgens, als Zlatka dan bijna door haar knieën dreigt te zakken in het schuurtje, lijkt het, of suggereer je in elk geval, dat die jongen er toch nog is.
Volgens mij is het toch het eerste het geval dat hij, nou, niet, misschien niet door die bakker zelf, maar door de mannelijke bevolking van Zantia, die inderdaad een kopje kleiner is gemaakt. Maar aan het eind, je kan het zeggen, het einde zegt iets van, er is hoop en tegelijkertijd er is geen hoop, zoiets.
Het valt me op dat je in dit radioboek, maar bijvoorbeeld ook in je andere boeken, bijvoorbeeld in Het Kruis, dat je heel makkelijk over seks schrijft. Klopt dat ook? Doe je dat ook gemakkelijk?
In die Darren Farouk kwam bijna geen seks voor. Dat is even. Ik denk dat seks is alleen maar een middel om iets over andere dingen te zeggen. Dus in die Darren Farouk bijvoorbeeld was het gewoon helemaal niet nodig. Dan ga je dat ook niet zomaar noodloos doen. En in dit verhaal volgens mij ook kwam ook helemaal geen seks te sprake, toch? Ja, in Het Kruis, ja, dat was nou eenmaal gewoon helemaal het wezenlijk deel van het bestaan. En we moesten het. Maar in het tweede boek geloof ik ook nog, maar die Darren Farouk, nee, nou ja, goed, als ik eenmaal denk dat het belangrijk is, dan ik weet niet of ik het makkelijk doe, maar misschien komt het zo over, maar dan doe ik dat gewoon, doe ik gewoon helemaal mijn best. Maar als het in mijn ogen niet functioneel is, dan doe ik dat toch helemaal niet. Dus het is niet zozeer dat ik per se over seks moet schrijven.
Je zegt zelf in het radioboek van, heb ik het niet over seks gehad? Ik denk van wel. Je hebt het over de jongen die zich aftrekt, over de blikken van die mannen, over de uitspraken van de bakker. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is en dat je daardoor voor jezelf in de problemen komt. Is dat zo?
Nou ja, seks is nou eenmaal een belangrijk deel van het leven en een van de onderwerpen waarover geschreven wordt, dus als je dat zo benadert, dan zou je eigenlijk helemaal nergens over kunnen schrijven meer. Dan,
dus jij kan een goed onderscheid maken tussen jouzelf als persoon en jij als schrijver?
Ja, ik denk het wel, want schrijver is uiteindelijk toch een beroep. Het is een vak, laat ik zomaar zeggen. Dus het klinkt misschien niet echt romantisch, maar dat is toch zo. Dus je moet natuurlijk kunnen om afstand van je. Afstand is heel belangrijk. Afstand is denk ik een hele belangrijke voorwaarde voor om een boek te kunnen schrijven, om een goed boek te kunnen schrijven. Die heb je gewoon nodig. Je kan je niet met alles en nog wat identificeren wat je doet. Dat is dan gewoon een onbegonnen werk uiteraard. Nee, daar heb ik eigenlijk helemaal geen problemen mee. Kijk, als je nou met zo'n seksonderwerp bezig bent, je moet natuurlijk kijken, het moet niet smakeloos zijn of vulgair of dat soort dingen. Maar dat is weer een probleem van een heel andere orde dan dat je zelf identificeert met het onderwerp of de manier waarop je dat uitwerkt. Dus ja, heb ik daar helemaal geen moeite mee.
Ik las ergens dat je schrijven niet gemakkelijk vindt. Wat maakt het nou specifiek zo zwaar?
Vanuit niets moet je iets doen. En dat is natuurlijk gewoon absoluut een idioot proces. Je bent zo verbonden met wat je doet, als schrijver, tenminste ik. Dus als het even niet lukt, dan ga je zo ontzettend. Dan krijg je bijna identiteitscrisis. Dat is gewoon niet fijn. En ik kan me voorstellen dat als je een beetje regulier beroep hebt, wat ook heel zwaar is, en je moet iedere dag weer ergens zijn en in de file staan en dat en dit. Maar ja, toch, je komt tussen de mensen, iedereen is met vergelijkbare dingen bezig, dan maak je toch, of je hebt het gevoel dat je ergens een deel uitmaakt, dat je toch één bent van die talloze miljoenen. Dat je, bij schrijven is dat niet zo. Bij schrijven ben je eigenlijk altijd alleen, eenzaam. Ja, eenzaam, ik wil niet dramatiseren, maar je, gewoon letterlijk alleen, fysiek alleen. Je zit in je kamer, verder is er niemand, en als iemand binnenkomt is het alleen maar irritant, want die leiden je alleen af. Dus je bent helemaal aan jezelf ook, aan jezelf gewezen. En daar moet je wel tegen kunnen, ja. En als het niet lukt, wat vaak het geval is, of regelmatig het geval is, nou ja, dan is het gewoon heel erg moeilijk. Laten we zeggen, schrijven is natuurlijk een scheppend proces. En dat is gewoon moeilijk. Dat hebben componisten, denk ik. Je hebt uitvoerende kunstenaars, bijvoorbeeld als ik aan pianisten denk. Zij moeten dan een muziekstuk of zo moeten ze zodanig uitvoeren dat het iedereen vervoering raakt. Maar ze concurreren, laten we zeggen, met elkaar, hè, met andere muzici. Maar bij schrijven is het weer anders.
Jij concurreert voor je gevoel niet met andere schrijvers.
Nou ja, ik concurreer niet, maar wat ik bijvoorbeeld wel heb, je hebt natuurlijk al die voorbeelden voor je ogen, zoals grote schrijvers, en dat is natuurlijk altijd. Je begint zo ontzettend onderaan als schrijver, hiërarchisch gezien zeker, ik ben ervan overtuigd dat. Kijk, als schrijver lees je natuurlijk, ik neem aan dat schrijvers lezen, tenminste sommige schrijvers misschien, maar ik lees wel veel. Dan je weet wat er allemaal bestaat. Er bestaan gewoon hele goede, prachtige boeken, meesterwerken. En dat is gewoon iets wat, ja, wat enorme druk op je uitoefent. En de kunst is natuurlijk om dat helemaal te vergeten als je zelf gaat schrijven. Want je kan het gewoon niet blijven aan anderen blijven meten. Want dat wordt de ene grote martelweg. Dus dat proberen dan nog, maar je weet het natuurlijk wel. En bovendien, als je ook ziet hoeveel boeken worden geschreven tegenwoordig en hoeveel overbodige boeken, dan ga je toch ook al afvragen, ben ik niet over. De hele problematiek van overbodigheid komt zo ontzettend naar voren, dat je daar ook weer, ja, op de een of andere manier iets tegenover moet stellen. Ja, wat? Dat zal wel iedere schrijver weer voor zichzelf zelf moeten oplossen, hoor. Ik weet het ook niet.
Vorig jaar werd je even uit de eenzaamheid van het schrijversbestaan gehaald met de nominatie voor de Libris Literatuurprijs voor Didar en Farouk. Een liefdesgeschiedenis die speelt in de Sovjet-Unie van de vorige eeuw. Zou je een stukje willen voorlezen?
Goed. Nou, ik ben niet zo goed voorbereid als voor mijn radioboek. Dat heb ik heel erg hard geoefend. Maar ik zal proberen. Ik zal mijn best doen. De eerste keer dat ze van boven werden beschoten, bleef Farouk naar de hemel staan kijken. Twee vliegtuigen met zwarte hakenkruizen aan de zijkanten maakte gonzend rondjes over de open vlakte. Daar kwamen er nog twee aanvliegen, een stuk lager, met hun dynamische neus naar de grond gericht, als vliegende honden. Een seconde later doken ze omlaag en Farouk zag myriade sneeuwfonteintjes om zich heen opspatten. Toen schoten ze omhoog, maakten een bocht, hun stompe kwieke staarten verwijderden zich even en keerden weer terug om in een zwierige duik over een kolonne te vliegen. Iemand trok hem aan zijn been. Wil je dood, sukkel? Farouk viel voorover, rolde op zijn zij, verstarde in foetushouding en sloeg zijn arm om zijn hoofd, terwijl hij met één oog naar boven bleef gluren. Hij was niet bang, eerder nieuwsgierig, en iedere keer als de vliegtuigen een duik namen, tilde hij even zijn hoofd op om te kijken waar het droge geknetter precies vandaan kwam. Hoe graag zou hij de gezichten van die piloten willen zien. Ze moesten gezegend zijn met gebeeldhouwde gelaatstrekken, ongenaakbare kinnen en staalkleurige ogen. Hun harde bleke lippen, de groeven die hun neusvleugels met hun mondhoeken verbonden en die steeds dieper werden door de keer op keer beoefende wilskracht, moesten wel die hoogste graad van driestheid weerspiegelen, anders zouden de Duitsers het nooit hebben gewaagd het land van de leider aan te vallen.
Wat is dit voor scène?
Dat is de scène vlak nadat Farouk en zijn luchtlandingsbrigade gedropt is in het achterland waar de Duitsers actief zijn en waar dus de Russische soldaten, dus met name Farouk en zijn makkers, dus de boel moeten saboteren. Dus het is eigenlijk zijn eerste vuurproef.
En het loopt eigenlijk uit op een wanhopige strijd, hè?
Ja, fiasco kan het niet eens noemen, want er is geen spoor van oorlog te bekennen daar aan het eind. Dus ze raken verdwaald in een soort van sneeuwlabyrinth, want dat gebeurt allemaal in de winter. En uiteindelijk gaat eigenlijk iedereen dood en alleen hij overleeft.
Didar en Farouk is gebaseerd op een ware geschiedenis, namelijk op het leven van je ouders. Zij hebben die verscheurende tijd van de Tweede Wereldoorlog in een bizar land als Sovjet-Unie onder Stalin meegemaakt. Hebben ze jou daar ook over verteld?
Ja, ze hebben me wat verteld. Met name mijn moeder. Die was een. Ja, die vertelde graag gewoon dingen. Mijn vader was een veel zwijgzamer mens. En ik denk dat hij dat ook. Hij was zwijgzaam A en B. Vond hij dat volgens mij helemaal niet nodig om ons daarmee te belasten. Ik denk dat het ook wel een soort gedachte was om. Om te beschermen ook, denk ik. Maar ook, de meeste weet ik toch van mijn moeder uiteindelijk. Maar ook later, ik heb wel met mijn vader gesproken, hoor. Toen de Sovjet-Unie niet meer bestond. Toen, laten we zeggen, mensen...
Dus na 91.
Ja, zoiets, ja. Ja, toen had ik daar ook belangstelling voor, namelijk. Volgens mij heeft het ook te maken met die eigen ontwikkeling. Want als je kind bent, dan, ach, die ouders, die doen maar wat. Eigenlijk interesseert het je niet zo. Nou, niet helemaal zo. Ik vond het wel altijd fascinerend, hein, hoe mijn moeder dat soort verhalen vertelde. Later, in de 20, als je dan 20 bent, 21, 23, dan ga je toch opeens. Besef je opeens dat die ouders eigenlijk ook mensen zijn. En willen weten, ja goed, hoe was het en dit en dat. En toen heb ik mijn vader ook gevraagd over het een en ander. Maar ik wist al wat hoor. Ik wist al ook heel zijdelings, niet via hem, dat hij inderdaad in die Stalinkamp heeft gezeten. Dat wist ik eigenlijk heel bizar. Kwam ik erachter via mijn neef. Die wist het wel gek genoeg. Eerder dan ik.
Zijn vader of moeder had hem daarover verteld.
Ja. En toen heeft het veel aan mijn oudere zus. En mijn oudere zus heeft het uiteindelijk aan mij verteld. En toen was ik misschien een jaar of 15. Maar toen durfde ik nog niet het aan mijn vader zelf te vragen. Dus dat heb ik pas gedaan toen ik ergens 25 was, 23, zoiets. Toen was hij ook meteen best welwillend. Heeft hij verteld wat hij wilde vertellen of wat hij kon vertellen. Dat was moeilijk te achterhalen of hij dingen verdrongen heeft, vergeten of hij dat niet wilde vertellen. Dat wist ik niet.
Vond je het belangrijk om zijn kant van het verhaal ook te vertellen in je boek?
Ja, natuurlijk. Het was niet zozeer belangrijk. Het was essentieel. Want dat is eigenlijk ook een deel van mijn verhaal is daar helemaal op gebaseerd. Op dat verhaal van de Russische krijgsgevangenen.
Maar leg eens uit.
Nou ja, dat is ik denk in het Westen, een relatief onbekend deel van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Niet helemaal onbekend, want daar zijn wel. Tolstoj heeft er bijvoorbeeld. Nikolai Tolstoj heeft daar een boek over geschreven, The Victims of Yalta. Ergens in de jaren 60 of 70, geloof ik. Maar dat was geen roman, dat was een geschiedwerk. Dus,
en wie waren die victims of Yalta?
Dat zijn de Russische krijgsgevangenen die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in Rusland waren er heel veel Russische krijgsgevangenen. Want dat was natuurlijk, het begin van de oorlog ging zo overrompelend. En Russen waren dus eigenlijk helemaal niet voorbereid. Maar goed, dat is dan weer een deel van de geschiedenis. Ik geloof dat Hitler in de kerst van 1941 al met 5 of 6 miljoen, met heel veel Russische krijgsgevangenen zat. Opeens heeft hij helemaal niet verwacht dat het zo zou zijn. Uiteindelijk waren een grootste deel van die mensen waren omgekomen in de Duitse kampen. Omdat Rusland geen lid was van het Rode Kruis. Dus die mensen kregen geen enkele hulp. En Russen hebben ook nooit de conventie van Geneve ondertekend. Dus de Russen waren helemaal aan hun lot overgelaten, die Russische krijgsgevangenen.
En die zaten vast in Europa?
Die zaten vast in Europa, die zaten vast in de krijgsgevangeniskampen. Die waren gevestigd in het westelijk deel van Rusland, dat bezet was door de Duitsers. Heel veel zaten in Polen en in Duitsland zelf. Ik weet trouwens niet waar mijn vader heeft gezeten. Ik heb het vermoeden dat hij eerst in Polen heeft gezeten en dan in Duitsland. Maar dat weet ik dus ook niet zeker. Het zijn allemaal hypotheses. En uiteindelijk, dus ik geloof dat iets van 2 miljoen krijgsgevangenen zijn overgebleven. En
Van de hoeveel in totaal?
In totaal toch minstens 6, 7 miljoen. Minstens.
En je vader heeft ook tenslotte meegewerkt aan de Atlantic Wall zelfs.
Sommige krijgsgevangenen kregen van de Duitsers aangeboden om... Nou ja, ze werden gestuurd in ieder geval, nou ja, met name mijn vader naar de Atlantic Wall. En daar heeft hij inderdaad nog gewerkt. Totdat de invasie begon van de Amerikanen en Engelsen. En toen werden ze weer naar Engeland gestuurd. En daar vandaan... En intussen was die Yalta-conferentie ondertekend. Daar wordt het min of meer het lot van de krijgsgevangenen beslist. En dat was gewoon, iedereen moest gewoon terug naar Rusland. En iedereen, natuurlijk, of veel van mensen wisten wat ze te wachten stond. Dat was gewoon duidelijk.
Namelijk het kamp.
Namelijk het kamp. Sommigen hebben nog geprobeerd om te vluchten. En mijn vader heeft ook wel verteld dat hij kent, sommige mensen pleegden ook zelfmoord daar. Dus ze wilden echt niet. Maar goed, in ieder geval, hij is dus hij is samen met anderen naar Rusland nou ja, weer teruggezonden. En daar eigenlijk meteen, in Odessa kwam hij aan en meteen werd hij op treinen gezeten en richting het oosten gestuurd. Waar hij dus 10 jaar heeft doorgebracht ongeveer.
En was je vader inderdaad zo zwijgzaam als Farouk in het boek? Want Farouk die spreekt de eerste jaren van zijn leven niet eens, hè?
Dat heb ik natuurlijk wel met mijn schrijversverbeelding Farouk tot het zwijgen gebracht. Eerst de 11 jaar van zijn leven. Maar mijn vader was een zwijgzaam. Hij was een man van, zoals het heet, van weinig woorden. Ja, dat is wel waar, ja.
Maar in de Stalintijd was het natuurlijk ook heel functioneel om te zwijgen.
Ja, je kon beter maar je mond natuurlijk houden. Zeker, ja. Dus ik maak er natuurlijk iets van, hoor. Ik laat Farouk dus helemaal zwijgen in dat boek. Om een soort van... dat hele gegeven tot een soort extreme te drijven. Maar ja, dat was gewoon levensgevaarlijk. Want wie weet wat je allemaal in jouw onnozelheid of naïviteit opeens eruit kon flappen. En dat het opeens doodvonnis kon zijn voor jezelf of voor je naasten, weet ik veel. Dus in die zin klopt het wel, ja.
Ja. Maar desalniettemin is je moeder nooit zwijgzaam geworden.
Nee. Mijn moeder... maar zij was ook natuurlijk een heel anders dan Farouk. Zij was een echt uitmuntend pioniertje. Iemand die het helemaal voor haar vaderland en vadertje Stalin ongetwijfeld het allemaal...
De Didar, die dus op jouw moeder is gebaseerd in het boek... Die is natuurlijk ook zeer levenslustig eigenlijk.
Ja, ze is het leven zelf, zo kun je dat wel zeggen. Ja, levenslustig en valt samen met het leven. Dat is dus eigenlijk, ik denk dat het gelukkigste staat van zijn. Niet iedereen kan het bereiken, niet iedereen heeft het in zich. Maar als je dat eenmaal kan, ik denk dat je dan een gezegend gelukkig mens bent. En ik denk dat, zij was het ook gewoon zo. Zij was het ook zo. Ze was ook heel integer, maar ze viel helemaal samen met het leven en... Farouk dus niet. Volgens mij gaf het een gigantische kloof tussen hem en het leven. Maar dat maakt het hem juist zo interessant. En zegt ook iets over het leven natuurlijk. Want hij kan het op afstand bezien. Zij niet, omdat ze samenvalt. Dus in die zin... Maar ja, toch komen ze ook tot de openbaring. Maar dat kost haar meer tijd dan hem.
En ze vinden elkaar dus ook, tenslotte.
Tenslotte wel. Ja, tenslotte wel. Ja, toch, ja. Twee tegenstrijdigen die tot elkaar worden aangetrokken of zoiets. Ja, ik weet het ook niet. Nee.
En op wie lijk jij het meest?
Ik denk dat ik op hen allebei lijk.
Want als schrijver heb je de afstand van Farouk nodig natuurlijk.
Ik denk als schrijver, als mens ben ik misschien bij mijn moeder. En als schrijver misschien bij mijn vader. Dus ik weet het ook niet. Zo zijn die twee...
Een hele gelukkige combinatie dus
ja,
eigenlijk.
Ja. Misschien wel. Laat ik dat maar gewoon eindelijk toegeven. ik geef het toe. Het is een bijzonder gelukkige combinatie. Ik ben mijn ouders dankbaar wat dat betreft. Gewoon voor het feit dat ze zijn zoals ze waren. En ik ben zoals ik ben. Ja, kan ook blij zijn met wat je hebt. Toch? Ja. Ja.
Jij bent ook opgegroeid in de Sovjet-Unie, maar een ander soort Sovjet-Unie natuurlijk, van de jaren 70 en 80. Heb je nog iets gevoeld van die druk van de tijd die jouw ouders hebben meegemaakt?
Nou ja, wat ik vooral gevoeld heb, dat was die enorme stomzinnigheid, idiotie en grote leugen waarin wij waren opgegroeid. Ik weet niet of dat een verlengde is van... ja, waarschijnlijk is dat ook verlengde van die tijden, maar natuurlijk niet in die mate van... in die, zoals ik het al zei, cannibalistische vorm van zoals mijn ouders dat hebben meegemaakt. Nee, wat dat betreft kan ik me ook alleen maar gelukkig prijzen. Dus volgens mij zit hier een heel gelukkig mens voor je te oreren. Kan je anders zeggen.
Dus de angst, die ken je niet?
Die angst ken ik niet, maar wat ik wel ken, dat is achterdocht. En dat is ook een heel erg lastige eigenschap. En dat heb ik volgens mij, ik heb daar nog over nagedacht, niet zo lang geleden. Volgens mij heb ik het toch een beetje van mijn, met name van mijn vader. Hij was dus van nature een heel open mens. Maar omdat hij dus zoveel dingen heeft meegemaakt, had hij ook achterdocht in zich. Volgens mij heb ik dat toch wel. Dat achterdocht is natuurlijk een soort vorm van angst. Dus in die zin draag ik toch ook wel dat verleden ergens. Ja, ik probeer me van de achterdocht te bevrijden, maar het gaat niet zo heel makkelijk. Het is een hardnekkige kwaal, laat ik zo maar zeggen. Ja.
Want wat kan je er tegen doen?
Wat kun je er tegen doen? Ik denk eenvoudiger worden. Een soort van streven naar een soort eenvoud. Niet simplificeren, maar eenvoud in die zin van dat niet... achter alle dingen iets moet zoeken. En dat doe ik dus ontzettend. Maar gewoon in zekere zin dingen accepteren zoals ze zijn. En niet meteen denken dat er een heel complot achter zit of zo. En dat is toch wel een iets... ik denk dat ik minder achterdochtig ben dan 10 jaar geleden. Maar het is nog niet helemaal uitgebannen hoor. Dus.
Hoe is die achtergrond van invloed op jouw bestaan nu hier in Nederland? Voel je ook een buitenstaander?
Ja en nee. Hè. Ik kan me wel redelijk goed hier redden. Dus ik spreek de taal, dat is al heel erg belangrijk. Ja, maar ik ben bijvoorbeeld niet zo'n happig om als... bijvoorbeeld ik denk dat mensen hier heel erg makkelijk over hun privé praten. Want dat, dat doe ik niet. En ik weet niet of het... ik heb er ook zo'n zenuw over. Ik weet niet of het per se met achterdocht te maken heeft. Dat weet ik niet. Dat is toch ook niet... Ik ben ook niet iemand... Ik ken hier mensen werkelijk die, of ik denk, er zijn mensen hier die iets niet zeggen omdat ze bang zijn dat het tegen hen gebruikt kan worden. Nou, dat, zo ben ik volgens mij niet. Maar ik ben bijvoorbeeld toch wel heel huiverig naar mijn privéleven toe. Ik zou nou niet, ik vind gewoon dat het niemand wat aangaat, eerlijk gezegd. En ik weet niet, misschien is dat een... dat heeft ook iets te maken met scheiden van mensen en schrijver. Schrijver is Nederlands schrijver. Je moet beoordeeld worden op wat je schrijft en niet hoe je daarover praat, bij wijze van spreken. Of wat voor persoonlijkheid je bent. Ik vind eigenlijk die overdreven nieuwsgierigheid voor de persoonlijkheid achter de schrijver zo eigenlijk een beetje ongezond. En eigenlijk ook helemaal niet ter zake. Mij kan het persoonlijk nooit schelen. Ja, dat is een beetje iets van die moderne tijd. Ik weet het niet. Ja, ik kan niet zeggen, soms lees ik ook wel graag biografieën, maar dat is iets anders. Maar ik hoef nou niet per se te weten welke schrijver het allemaal met wie en hoe doet en zo.
Nee, maar voor een biograaf is het toch wel handig om dit soort interviews te kunnen afluisteren of lezen, lijkt me.
Ja, dat zou kunnen. Misschien is het toch iets waar ik toch al hard aan moet gaan werken. Ik weet het niet.
Heb je het idee dat je met Didar en Farouk de hele Sovjetgeschiedenis en dan ook privé van je af hebt geschreven?
Niet de hele Sovjetgeschiedenis, want ik ga zeker nog een boek over Rusland schrijven, maar op dit moment ben ik Rusland burn-out. Dus het zal een tijdje moeten wachten. Maar een heel essentieel deel van de Russische geschiedenis wel. En zeker wat mij betreft, ja, dat heb ik wel gedaan.
Dus er is ruimte voor iets nieuws?
Ja. Maar dat is ook dat moet ook weer rijpen. En dat zal wel een jaren duren voordat ik weer aan de Russische thematiek toekom. Maar dat gaat zeker gebeuren. Want dat wil ik heel. Het is een fascinerend land. Met name de Russische revolutie interesseert me heel erg. Dus misschien ga ik daar eens ooit over schrijven. Ja. Ja.
En waar schrijf je nu aan?
Nu schrijf ik een boek over Nederland. Dan dacht ik, nu moet ik dat ook eens een keertje gaan doen. Dus het wordt een boek over Nederland, schrijf ik gewoon nu. Ja.
Kan je iets meer toelichten dan over Nederland?
Nee, eigenlijk niet. Een beetje over de verwarring van de tijdgeest. En vooral hoe de tijdgeest de mensen verwart.
Dat heeft niks met moslims te maken.
Nee, dat heeft niks met moslims te maken. Dat heeft te maken, nee. Moslims spelen daar geen enkel rol.
En dat zei schrijfster Zana Valjulina tegen Margreet Strijbos.